Genade ongedacht, daar zongen we net van. En daar gaat het vanmorgen ook al een beetje over. We beginnen met een nieuwe serie, Kom zoals je bent. En het gaat eigenlijk over de gastvrijheid van God. We lezen met elkaar uit Johannes 8. Een verhaal dat als je al een poosje in de Bijbel leest en met Jezus wandelt, al heel vaak misschien voorbij gekomen is. Maar we hopen het vanmorgen toch weer nieuw te horen. Johannes 8 vanaf vers 1. Het is goed om te vertellen dat daarvoor het verhaal van het Loofhuttenfeest staat, waarop Jezus onder andere gezegd heeft, als je dorst hebt, moet je bij mij zijn. Stromen van levend water zullen uit mijn binnenste vloeien. En dan staat er dit, de volgende morgen. Jezus ging naar de Olijfberg en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus, Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei, wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg, één voor één, de oudsten het eerst. En ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Jezus is vroeg in de ochtend naar de Olijfberg gegaan en teruggewandeld en op het tempelplein gekomen. En de mensen verdringen zich, zodra hij daar is, rondom hem. Want de mensen zijn onder de indruk van hoe Jezus met de schrift omgaat. Hoe Jezus die oude schriften die ze al zo vaak hebben horen lezen en die hen al zo vaak uitgelegd zijn, hoe Jezus daarmee omgaat en hoe Jezus met gezag daarover spreekt. En zo ook deze keer. Ze verdringen zich weer rondom hem. En terwijl Jezus aan het woord is, wordt de toespraak van Jezus onderbroken. En komen de fariseeën en de schriftgeleerden, de leiders, de geestelijke leiders van het volk, de vrome mannen komen met een vrouw die ze midden in de groep zetten. Iedereen kan het zien. En ze vertellen erbij, deze vrouw hebben we op heterdaad op overspel betrapt. En de vraag is eigenlijk, wat vindt u daar nu eigenlijk van? Want Mozes heeft daar wel iets over gezegd. En er moet gezegd worden dat de fariseeën wel een punt hebben. Ze hebben best een punt en de spanning loopt dan ook op, want iedereen weet dat ze een punt hebben. Ze hebben eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de Bijbel aan hun kant. Want de Bijbel laat er in het Oude Testament, in de wet van Mozes, Geen misverstand over bestaan. Een vrouw als deze moet gestenigd worden. Er is geen twijfel mogelijk. Ze hebben de Bijbel aan hun kant. Geen twijfel mogelijk. Of toch? Want terwijl we het verhaal gelezen hebben, zien we dat ze het totaal bij het verkeerde eind hebben. En dat is al opmerkelijk genoeg, denk ik, om daar vanmorgen even bij stil te staan. Het kan dus zijn dat je de Bijbel aan je kant hebt en dat je toch totaal de plank mislaat. De Bijbel aan je kant hebben en toch de plank totaal misslaan. Dat gebeurt deze fariseeën en schriftgeleerden, hebben we gelezen. En waar ging het dan fout? Nou, vers 6 vertelt ons in elk geval al dat hun motief niet lukt, want daar staat niet deugt. Want daar staat, dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Het gaat hen eigenlijk helemaal niet om die vrouw. Het gaat hen om Jezus. Ze worden helemaal niet gedreven door ijver voor de wet, zoals dat in die tijd heel belangrijk was. Het gaat hen niet om recht. Het gaat hen nog minder om liefde voor mensen of om ontferming voor deze vrouw. En dat kan dus blijkbaar. Dat kan dus blijkbaar. En zeg niet te hard dat het jou niet kan overkomen. Dat je met de Bijbel in de hand, zonder liefde, iemand zomaar veroordeelt. Als we naar onszelf zouden kijken en als we naar onszelf zouden kunnen uitvergroten door de ogen van God, dan zouden er misschien meer schriftgeleerden en meer fariseeën in elk van ons zitten dan ons lief is. En in elk geval meer dan jij en ik vaak durven toegeven. De drijfveer voor deze mannen was de ergernis van het evangelie. De ergernis die ze ervaren bij Jezus. De ergernis die ze ervaren door de manier waarop Jezus omgaat met de wet van Mozes. Hij doet het totaal anders dan zij. En de mensen in hun omgeving proeven dat. En ze verdringen zich zo rondom Jezus. Want hij brengt die wet van Mozes op een manier zoals ze het nog nooit eerder hebben gehoord. Ze ergeren zich aan hoe Jezus met de schrift omgaat. Want Jezus wordt gedreven niet door liefde voor regeltjes en voor wetten, maar Jezus wordt gedreven door liefde voor de mensen. Het gaat niet om de regeltjes, zegt hij. Het gaat mijn Vader, het gaat God. De God van die Bijbel die schijnbaar aan jullie kant staat. Het gaat God om mensen. En daarom geneest hij op Sabbat, terwijl dat verboden was. En daarom laat hij zijn leerlingen arem plukken en eten, omdat ze honger hebben op de Sabbat, terwijl het niet mocht. Daarom zegt hij, de Sabbat is er voor de mens en de mens niet voor de Sabbat. Je moet mensen niet een juk opleggen met je wetten. Het gaat God om de mens. Voor die fariseeën en schriftgeleerden is de vrouw in dit verhaal alleen maar een pion in hun schaakspel. Nou, ik weet niet of jullie gisteren Italië-Duitsland hebben gekeken, maar dat was ook een schaakspel en geen voetbalwedstrijd wat mij betreft. Nou, deze mannen zijn ook met een schaakspel bezig. Als wij deze set zetten, als wij deze move maken, dan moet Jezus reageren. En misschien kunnen we hem dan in een val lokken en hem schaakmat zetten. Dat is hun drijfveer. En ze gaan volledig voorbij aan de mens die ze daar zomaar in het midden zetten. Sterker nog, ze hebben haar al ingedeeld. Zulke vrouwen. Zeggen ze. Ze zien niet het individu, ze zien alleen maar een vrouw die overspel heeft. Zulke vrouwen. Ingedeeld in een categorie. Voor hen uitschot. Mensen die problemen veroorzaken. Mensen die niet vroom en heilig, al was het alleen maar voor het oog leven. Mensen die buiten de lijntjes kleuren. En ze ergeren zich eraan dat Jezus blijkbaar een voorkeur lijkt te hebben voor dit type mensen. Jezus gaat om met hoeren. Laat zichzelf salven door een vrouw van lichte zeden. Jezus gaat om met landverraders. Mensen die hun volksgenoten afpersen om zichzelf te verrijken. En hij laat zichzelf uitnodigen op hun feestjes. Jezus gaat om met zondaars. Jezus raakt melaatse mensen aan die met een bel door de straten moesten lopen, zodat mensen aan de kant konden gaan. En zeker vrome mensen als fariseeën en schriftgeleerden. Want oh wee, als ze te dicht in de buurt zouden komen, zouden ze onrein kunnen worden. Vertaal naar onze tijd. Ze ergeren zich dat Jezus een voorkeur lijkt te hebben voor mensen die verslaafd zijn aan alcohol en drugs. Dat Jezus een voorkeur lijkt te hebben voor de meisjes achter de ramen. Dat Jezus misschien wel eens een voorkeur zou kunnen hebben voor die buitenlanders waarvan wij zeggen, daar moeten we niet te veel van hebben. Dat Jezus misschien wel een voorkeur zou hebben voor de moslims die de Vader niet kennen op de juiste manier. Dat Jezus wel eens een voorkeur zou kunnen hebben voor de homo's die in de kerken al tientallen jaren niet welkom zijn. Ze ergeren zich aan het feit dat Jezus met zulke mensen omgaat. Mensen in de marge hebben bij Jezus vaak centrale plaats. Hij geeft ze aandacht. Hij ziet de mens. Hij laat zich uitnodigen op hun feestjes. En hij zoekt ze op. Zulke vrouwen. En wat maak ik vaak van die categorieën? In mijn denken, in mijn hoofd. En het gevolg is dat ik de mens niet meer zie, maar alleen nog maar die homofiel, of die moslim, of die buitenlander. Jezus ziet de mens. En zij zien alleen maar een categorie. En ze vragen hem, wat vindt u daar nou eigenlijk van? Wat vindt u daar nou eigenlijk van? En ze zeggen nog wel, rabbi, meester, dat was een woord voor mensen die de wet uitlegden. En dat doet Jezus. Hoe ongewoon en hoe radicaal hij dat dan ook doet. Op een manier die niet in hun denken past. Maar rabbi, meester, wat vindt u hier nou eigenlijk van? En Jezus kan eigenlijk geen goed antwoord geven. Want als hij zegt, ja, jullie hebben gelijk, ze moet gestenigd worden, pak stenen en breng haar buiten de stad, dan gaan we haar doodmaken. Dan heeft hij een probleem, want dan kunnen ze naar de Romeinen gaan en zeggen, deze man stookt op tegen de Romeinen, want Joden mochten in de tijd van Jezus niet zelf het doodvonnis uitvoeren. En dan waren ze hem kwijt, dan waren ze van hem af. En als Jezus het voor de vrouw zou opnemen, dan zouden ze tegen het hele volk kunnen zeggen, zie je wel, hij deugt niet, want hij houdt zich niet aan de wet van God. Dus ze denken Jezus klem te zetten. Ze denken een val opgezet te hebben en hem schaakmat te kunnen zetten bij de volgende zet. Maar het loopt totaal anders dan ze verwachten. Want Jezus grijpt in de aarde. Je moet je even inbeelden, die vrouw die daar staat, betrapt, schuldig, met tranen in de ogen, bang voor wat er gaat gebeuren. En de meute eromheen, de schriftgeleerden en de fariseeën met hun boze blikken. En niet eens op de vrouw gericht, maar op Jezus gericht. Zo van, we hebben je. En dan de mensen eromheen die naar Jezus aan het luisteren waren. Die de spanning gevoeld moeten hebben. En Jezus wendt zich van die hele commotie af. En hij schrijft in het zand. Raar. En er zijn theologen geweest die boeken volgeschreven hebben, of in elk geval hoofdstukken van boeken, over wat Jezus nou eigenlijk daar in het zand geschreven zou hebben. En sommigen hebben gezegd, hij verwijst door het in de aarde te schrijven naar een tekst uit Jeremia 17 vers 13, waar staat, wie zich van mij afkeren zullen in de aarde worden geschreven. En dat zou natuurlijk best kunnen. Want die schriftgeleerde fariseeën, die kenden de schriften. En misschien hebben ze daar wel aan moeten denken. Maar we weten het niet. Het is niet opgeschreven. Misschien heeft Jezus alleen maar wat getekend. We weten het simpelweg niet. Maar het is ook niet wat hij in de aarde schreef. Maar wat hij zegt dat de meeste indruk maakt. En dat wordt het kantelpunt. Als Jezus zijn mond open doet, als ze aandringen, dan wordt dat het kantelpunt in het verhaal. Want hij kijkt ernaar en zegt, wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. En in één keer klapt het hele verhaal als het ware om. Het hele beeld verandert. Want de schriftgeleerden zijn nu niet langer de aanklagers van deze vrouw en van Jezus, maar ze zijn zelf de aangeklaagden. Ineens is het niet meer Jezus die op de proef gesteld wordt, maar Jezus die hen op de proef stelt. Vanaf nu schijnt niet meer het licht van de wet van Mozes in al zijn hardheid. Maar schijnt het licht van het evangelie over deze situatie? Ineens komt die wet van Mozes in een totaal ander perspectief te staan. En ontdekken deze vrome mannen dat die wet ons allemaal, niemand uitgezonderd, veroordeelt. En ons in de beklaagde bank zet. Klaar om de doodstraf te ontvangen. En het wordt doodstil er op het tempelplein. Doodstil. Iedereen voelt de impact van deze woorden. Het is alsof er een donderslag bij heldere hemel gekomen is. Het wordt doodstil. Lieve mensen, toen ik me dat realiseerde, dacht ik, oh, wat verlang ik erna dat het in de kerk wat vaker zo doodstil wordt als op dat tempelplein. Want oh, wat kunnen we discussiëren met elkaar. Oh, wat kunnen we bekvechten met elkaar. En de een denkt nog meer de Bijbel aan zijn kant te hebben dan de ander. Maar het wordt stil op het tempelplein als Jezus zegt, wie van jullie zonder zonde is, die pakt de eerste steen maar. Wat zou het mooi zijn. Als het in kerken wat vaker stil bleef. Nu is er geen aandringen meer. Alles valt stil. En er is een moment van pijnlijke eerlijkheid. Waarin de mensen een spiegel voor zichzelf gehouden wordt. En het staat er zo tussen neus en lippen even bij. De oudsten van de groep fariseeën en schriftgeleerden gaan het eerst. Zij begrijpen het diepst wat Jezus zegt. En de neiging om ook maar één steen te gooien is ineens over. Want ze kennen hun eigen hart. En ze kennen hun eigen hartstochten. Zonder zonde? Jij zonder zonde? Ik zonder zonde? Ik denk dat ik de diepste van mijn zonde niet eens zelf ken. Wordt stil. Ze staan te kijken. Naakt. En ze willen weg. Weg uit deze situatie. Een aantal jaren later zal Paulus het in een brief aan de Romeinen zo schrijven, hoofdstuk 2, vers 1. Natuurlijk, u veroordeelt dit alles. Natuurlijk, u veroordeelt het. Het is allemaal fout, natuurlijk. De Bijbel staat aan je kant. Maar u bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf. Want de dingen die u veroordeelt, doet u zelf ook. Oké, misschien op een andere manier. Misschien in het geniep. Maar je doet ze zelf ook. Met de Bijbel aan je kant sta je dan nog aan de verkeerde kant. En dan wendt Jezus zich tot de vrouw. Tot nu toe was ze slechts een pion in het spel. Maar niet voor Jezus. Jezus heeft haar al lang gezien. En Jezus heeft een vrouw gezien die genezing nodig heeft. Een vrouw die bevrijding nodig heeft. Een vrouw die liefde nodig heeft. Die aanvaarding nodig heeft. Omdat alleen liefde, aanvaarding en vergeving iets van binnen kunnen veranderen. Niet de hardheid en de veroordeling van de fariseeën en schriftgeleerden zullen haar helpen om te veranderen. Maar liefde, aanvaarding en vergeving. Stel je die vrouw even voor. Daar staat ze vol van schaamte, publiek te kijk gezet. Een bespotting voor alle mensen. En dan ook nog eens met de angst, zal ik dit allemaal overleven? De spanning. En ze hoort Jezus die woorden zeggen en ze kijkt om zich heen. En één voor één, de oudsten eerst, ziet ze de fariseeën en schriftgeleerden afdruimen. En Jezus bukt weer en schrijft in het zand. En misschien heeft ze wel gekeken, zo van wat doet hij? Pakt hij een steen? Nee, hij schrijft in het zand. Hij schrijft in het zand. En dan praat hij tegen haar. Ook ik. Ook ik. Misschien moet ik wel zeggen, juist ik. Veroordeel je niet. Wat moet die vrouw in de stem van Jezus gehoord hebben? Niet de harde klank van de fariseeën en de schriftgeleerden, maar liefde en barmhartigheid. Vrouw, ik veroordeel je ook niet. En ze voelt de ruimte om zich te laten horen. Heeft niemand je veroordeeld? Niemand, Heer, zegt ze. Dan veroordeel ik je ook niet. Je bent vrijgesproken. Degene die zonder zonde was, degene die mocht oordelen, degene die de wet van Mozes beter kende dan de beste schriftgeleerden van zijn tijd, degene die het hart van zijn vader kent, ziet af van oordeel en ziet af van straf. Want hij wist dat hij daarvoor gekomen was. Niet om te oordelen, maar om te redden. En we kennen allemaal Johannes 3, vers 16. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dat vinden we fantastisch. En daar leven we uit. En dat mogen we met elkaar vieren, straks ook in het avondmaal. Maar kennen we ook vers 17, waar staat, God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Jezus is niet gekomen om te oordelen. Jezus is niet gekomen om de straf te brengen. Hij is gekomen om de straf te dragen en weg te nemen. Hij is gekomen om het oordeel op zichzelf te nemen en van ons allemaal weg te nemen. Wat is het evangelie, lieve mensen, radicaal? Wat is het evangelie? Radicaal. Vrij van straf. Vrij van oordeel mag je leven. Heb je dat werkelijk zo ervaren in je leven? Dat je vrijgesproken bent, dat het goed is tussen God en jou? Heb je die vrijheid in Christus in je leven echt zo diep ervaren? En ervaar je hem dagelijks, dat je er mag zijn, no matter what. Wat er ook maar speelt in je leven, wat je ook hebt fout gedaan, waar je nog mee worstelt, welke falen er in je leven ook is of komt, je staat vrij voor God, dankzij het radicale evangelie van Jezus Christus. Zet dat ons denken nog op de kop? Of maken we van ons geloof al te vaak een systeem van goed en fout en streven naar goed en fout zoals alle religies doen. Met de Bijbel aan onze kant. Mensen indelen. Zeggen, ja, maar de Bijbel zegt. De Bijbel zegt. Maar vergeten we niet al te vaak het evangelie. Dat niet alleen jou en mij vrij voor God zet, maar dat ons ook vrij maakt om van ieder mens te houden en liefde te geven. Deze vrouw wordt hersteld in haar waardigheid. Ze was het totaal kwijt. Ze was voor schut gezet. Ze was publiek te kijk gezet. Maar Jezus herstelt haar in haar waardigheid. En ze mag gaan, vrij van schuld, vrij van oordeel, door de enige die dat oordeel aan over haar leven had kunnen uitspreken. Kun je je voorstellen hoe ze van dat tempelplein gegaan is? Ik denk dat ze gehuppeld heeft. Gehuppeld heeft van dankbaarheid. Maar ze krijgt van Jezus ook een opdracht mee. Jezus zegt, ga heen en zondig niet meer. En fariseeën en schriftgeleerden zouden zeggen, ga heen en zondig niet meer. Maar ik denk dat Jezus heeft gezegd, meid, doe dit nou niet weer. Want dit dient nergens toe. Dit zet jezelf vast. Dit zet de man met wie je was vast. Dit zet je gezin vast. Dit maakt dingen kapot. Doe het nou niet meer. Ze krijgt een opdracht mee. Een uitnodiging eigenlijk. Om in het nieuwe leven dat ze krijgt te wandelen. Een opgave. Maar jij en ik weten maar al te goed dat het ook een gave is. Want ga heen en zondig niet meer. Oh, wat zeggen we dat gemakkelijk. En dan hebben we de Bijbel opnieuw aan onze kant. Want Jezus zegt, ga heen en zondig niet weer. Maar jij en ik weten net zo goed. Dat als we dat in eigen kracht gaan proberen. Dat het totaal niks wordt. Dat het onbegonnen werk is. Dat we er net zo goed niet aan kunnen beginnen. Jezus zegt het niet alleen maar met het vingertje. Helemaal niet met het vingertje. Hij zegt het als een gave. Ik stel je in staat, want ieder die in hem gelooft, ontvangt de Heilige Geest. En het is de Heilige Geest die ons wil leiden in de waarheid van God. Het is de Heilige Geest die de wet niet als een last op onze schouders legt, maar die de wet in ons hart gaat schrijven, zodat er vanuit ons hart een verlangen komt om voor God te leven en naar zijn wil. Maar dat verlangen komt er niet als we aan de buitenkant blijven steken. Dat verlangen komt er niet als we als fariseeën en schriftgeleerden door het leven gaan. Dat verlangen komt er alleen als we de radicaliteit van het evangelie bevatten en het durven aan te pakken. En de Heilige Geest durven toelaten in ons leven. Een verlangen. Zelfs als we struikelen. Zelfs als we misschien nog niet eens half zien waar wij buiten het spoor van God wandelen. Met wie identificeer jij je? Voel je een stukje schriftgeleerde, fariseer in jezelf? Of identificeer je je met de vrouw? Nagewezen, aangekeken. Misschien niet met woorden, maar dan wel met blikken veroordeeld. Of veroordeel jij misschien anderen? Veroordeel je misschien jezelf ook wel voortdurend? Jezus zegt, ik veroordeel je niet. Ik spreek je vrij. Ik herstel je in je waardigheid. Leef in de vrijheid die ik jou geef. Leef in de vrijheid van Christus en in de kracht van de Heilige Geest. Durven wij daar eigenlijk op te vertrouwen? Durven wij te vertrouwen op de veranderende kracht die er zit in liefde, aanvaarding, vergeving voor al die mensen uit Muntendam en omstreken, die misschien in onze ogen wel zulke mensen zijn? Durven we erop vertrouwen dat door liefde, aanvaarding en vergeving zij kunnen veranderen? Durven we te vertrouwen op de kracht van de Heilige Geest die ook in hun leven wil werken? Durven we te vertrouwen op de God die zijn kracht laat zien door liefde, aanvaarding en vergeving? Persoonlijk? Durf je te ontvangen? Durf je het te geven? Maar ook samen. Durven we dat als gemeente? Of moeten we standpunten hebben? En principes hebben? Waar we op kunnen staan? En waar we op kunnen wijzen? Zie je wel? De Bijbel zegt. En dan kunnen we de Bijbel aan onze kant hebben. En toch de plank volledig misslaan. Als we geen liefde ervaren voor de mens.